avond. Ik wilde maar gaan beginnen. Fijn dat u er bent. Het is 2 december 2015. Mijn naam is Anders van der Wal en namens gemeente Ebenezer, of in gemeente Ebenezer, mag ik deze Bijbelstudie geven. En het onderwerp van vanavond is het Bijbelse beeld van God. En als u een klein beetje goed de tekst voor ogen hebt, u kunt hem downloaden als u via de media luistert, omdat hij op de site staat. Maar het mooie is dat als je nou terugkijkt, want ik heb mezelf ook afgevraagd, hoe komt dit dan dat je naar zo'n onderwerp toe groeit? We hebben natuurlijk de studiedag gehad, waarin we met z'n drieën, Gijs, Daad en ik, hebben mogen spreken over de dingen die er zijn. Nou ja, daarin heb ik onder andere geopend en ik raad je dat echt aan om dat nog een keer bij te pakken. En als je het boekje niet meer hebt, dan heb ik het voor je staan. Dat was namelijk de vader en de zoon van A.E. Nog, wat ik toen in mijn studiemoment naar voren heb gehaald. En ik wilde eigenlijk graag vanavond praten. En in wezen zie ik dan hoe in een paar weken tijd in de studie God een bepaald accent legt, als ik het zo mag zien. Ik wil graag vanavond met je gaan praten over wat zegt de Bijbel nou over wie God is. U heeft, net zoals ik denk ik, af en toe de media aan. En dan hoor je een persoon die de titel hoogleraar draagt. En ook nog in dit soort zaken dingen beweren dat ik denk van, ik denk dat jij jouw conclusies vertelt en niet datgene wat de schrift zegt. Ik ga geen namen noemen, maar hij heeft net een boek geschreven over onze Heer. En dan denk ik wel eens een gegeven moment van, wat maak je er nou van? Maar dat is even een losse opmerking. Maar ik vind het eigenlijk heel fijn om het met elkaar te gaan doen. Dus ik wil graag met jullie bidden. En dan gaan we met elkaar kijken naar het Bijbelse beeld van God. En laten we eerst zijn aangezicht zoeken. Vader, goed om zo met elkaar hier in de Aker te zijn. Met elkaar uw woord open te doen. Vader, en ik dank u dat u ons leidt in het spreken, in het luisteren en overdenken. Vader, en mag het ertoe leiden dat we, vader, een nog helderder beeld van u krijgen. Het gaat er niet om wat men over u zegt, vader, maar wat zegt uw woord over u? Wat laat u zien aan ons wie u bent? Vader, wilt u ons zo leiden vanavond tot uw eer en daar dank u voor in Jezus' naam. Amen. Nou, ik ga werken vanaf de tekst die je hebt. En het is gewoon heel duidelijk als je dus met jonge mensen erover praat. En je vraagt aan hen, wat voor beeld heb jij van God? Dan krijg je bijvoorbeeld de opmerking, oud boek, oude woorden, kan ik daar iets mee in mijn leven? Ik ga later wel geloven. Maar ik denk dat de enige manier is niet naar een heleboel mensen luisteren, als ik het zo mag zeggen. Maar dat de manier om te weten wie God is en wil je meer van God weten, ik denk dan is dat heel erg belangrijk. Dan ga je naar de schrift toe. En ik denk dat, als ik het zo populair mag zeggen, God heeft ons in de loop van de geschiedenis een aantal WhatsApps gestuurd. Woorden uit het verleden waarvan je ontdekt door in een studie te zitten, in een predikatie, dat je ontdekt van, hé, die woorden uit het verleden, die hebben wel degelijk iets tegen mij te zeggen op dit moment. En ik denk even aan het jaarthema, u omgeeft mij van achteren en van voren en u legt uw hand op mij. En ik denk gewoon dat het goed is om zo eens met elkaar na te denken. Je hoort nogmaals, en ik pak het even heel kort op. En ik vertel eigenlijk liever niet dit, maar ik geef even met tegenzin dan een opsomming. Je hoort mensen praten over God is dan een soort kracht, iets. En dat noemen ze dan wel eens heel makkelijk in het denken, het ietsisme. En hoe kun je nou tegen een iets praten? Of hoort een iets jou als je je hart uitstort? Hoe kom je nou bij God terecht? En ik denk dat ik maar één ding kan zeggen, zie Jezus. En dan kan je een heleboel dingen verder tevoorschijn halen. God is lief en dan moet je aan een soort glimlachende grootvader denken en dat soort zaken meer. Of God is een strenge rechter. Ik las er een stuk in over een bepaalde rechtse richting in de hervormde kerk. Daar kwam eigenlijk dit beeld naar voren dat hij nu aan het eind van zijn hoogleraar zijn en nu met een meditaat gaand nog steeds hiermee worstelde. God straf als je de regels overtreedt. En toch dat beeld, dat had zich in de loop der jaren, dat hij dus studenten mocht onderwijzen, dat had zich gekeerd. In de zin van, hij was dichter bij het Bijbelse beeld van God gekomen. Vond ik toch boeiend. Het woord vertrouwen is wel heerlijk als dat in je geloofswoordenboek mag staan. En ik denk dat als je dan ook nog zegt, en dan stop ik met deze dingen. God wordt dan wel eens vergeleken met een vader. En dan is het zo wezenlijk dat je naar de schrift luistert om te weten hoe en wat voor een vader God is. Want je kan zomaar zeggen, ja, hij zal op mijn vader lijken en dat soort dingen meer. En ik denk dat wat we mogen doen, dat is luisteren naar wat God zegt. En ik denk dat een van de teksten die ik aan het begin wil neerzetten, alvast, komen straks uitgebreid op terug. Dat is die prachtige tekst, wie is God? Kijk naar onze Heer Jezus Christus. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. En als je op je computerscherm eventjes als beeld op het icoontje Jezus klikt, dan gaat het venster naar God open. Zo bedoel ik het eigenlijk te zeggen. Nou, we gaan met elkaar kijken. Een waar beeld van hem is zonder overdrijving voor jou en mij van levensbelang. Je kan de Bijbel dichtslaan en niets meer van hem willen weten, maar je kan ook de Bijbel open doen en lezen hoe hij zich aan jou en aan mij en aan alle mensen laat zien. En Paulus die zegt al in Romeinen 11, en dan moet u zelf maar lezen, want ik kan niet alle teksten lezen die erin staan, maar het is ook bedoeld om hiermee zelfstandig door te gaan. Maar je kan als mens niet een compleet beeld van God krijgen, maar je kunt wel heel dicht bij die kern komen, wat ik net las uit Colossenzen 1 vers 15. En daarom is de avond vanavond is een greep, als ik het zo moet zeggen, van de vele kanten van God, want God is zo ontzettend veelzijdig. En heeft zo ontzettend veel facetten. Ik denk dat wat wij dan helemaal kwijnend en voor 40 miljoen verkopen, een prachtig geslepen diamant, bij hem in het niet valt. Nou, dus een plaatje is er afgedrukt. En dat plaatje, dat laat zien hoe als een diamant geslepen wordt, welke facetten men dan daarop aanbrengt. En ik heb wel eens gevraagd aan iemand die met zo'n diamant liep te pronken op een beurs. Ik zeg van wat is nou de beste manier om zo'n diamant te bekijken? En ze vind ik een slimme vraag, meneer. Dan moet u net zoals ik een loep in je oog doen. En je moet licht erbij hebben. En doordat je dan die diamant beweegt, draait, vallen op al die facetten die je hier dan al genoemd ziet. Op al die facetten valt dan het licht. En ik denk dat dat het is. En ik denk dat het heerlijk is. Wij hebben Gods Zoon, waardoor we mogen zien wie God ten diepste is. Het beeld van God, waaraan wij echter meer dan genoeg hebben. En daarom is het zo triest. Als je de schrift dichtlaat, is onze Heer Jezus de Christus. Het enig zichtbare en bijna tastbare beeld van God. Ik denk dat het grandioos is als je dat je realiseert. En nogmaals, Colossenzen 1 vers 15. En als u daar meer van wil weten, dan zal ik een studie laten kopiëren en op de boekentafel leggen. Die heet met een chique uitdrukking de antecedenten van Jezus onze Heer. Nou, dus eigenlijk aanvullend bij wat ik nu zeg, maar ook aanvullend bij de studiedag en bij alle dingen die mochten klinken. Ik denk dat het van goed is om dat met elkaar te doen. Verwijzend naar een andere Bijbelstudie, volstaan we hier met de notitie dat waar in de Hebreeuwse schrift JW staat, en in het Grieks dan vertaald met Kyrios, genoemd wordt dat onze Heer is, nog in de vorm van God. Kijk maar wat Filippenzen 2 vers 6 zegt. En waar je in het Hebreeuws Elohim tegenkomt, en in de Septuagint in het Grieks Theos, dan zie je daar die twee-eenheid van vader en zoon, of zoals Johannes 10 vers 30 dat zegt, ik en de Vader, wij zijn één. En eigenlijk is dat misschien een hele snelle start, maar het is ontzettend wezenlijk, want ik heb er echt over na zitten denken van, ik kan natuurlijk wel anderhalf uur studie geven, maar dan luistert u naar mij. En samen luisteren we naar de schrift. Vandaar dat ik geen PowerPoint gemaakt heb, maar ik wil de schrift steeds open doen. Maar eigenlijk zal het zo zijn als je vanavond naar huis gaat, dat je tegen jezelf zegt van, hé, ik heb nog wel wat te bekijken. Ik moet nog wel wat lezen. Ik moet ermee aan de slag gaan. En dat raad ik je van ganse harte aan. Vandaar dat ik ook de tekst gelijk al meegegeven heb. Want het is gewoon zo boeiend om te mogen ontdekken wie God is. En natuurlijk We gaan naar een aantal facetten toe. En ik weet ook dat we niet alles zullen kunnen doen. Hè, maar het is zo grandioos. Hè, ik ga naar het eerste beeld toe. Dat is een bekend beeld waarschijnlijk. Dat is God als vader. En dat is heel bijzonder. Daar kom ik straks nog een keer terug als we bij de apostel Paulus zijn. Hè, maar als je nou het meest persoonlijke beeld van God wil weten. Als je nou het mooiste beeld in mijn ogen van God wil horen. Dan is God als een vader. God, het is dat vaderbeeld van God. En dan krijg je heel mooi, als je dat in de Hebreeuwse schrift zou bekijken. Hè, dan zie je dat het daar wat terughoudend is. En waar komt dat vaderbeeld van God eigenlijk ten volle op tafel. Hè, als onze Heer Jezus Christus over hem gesproken heeft. Hè, en als je goed onderscheidt, wat zegt de Hebreeuwse schrift? Dan zie je dat er op een bepaalde manier ook onmachtig mooi over God als vader wordt gesproken. Dan ga je erna kijken, wat staat er dan in de Griekse schrift aan de besnijdenis. Dat klonk heel fijn in de studie van datum, meen ik me te herinneren, op de studiedag. En dan zie je wat de Griekse schrift aan de besnijdenis, wat die eigenlijk zegt. En ja, en heel wezenlijk is en echt bijzonder en belangrijk. Wat zegt nou Paulus daarover? En dat is niet omdat we EH altijd Paulus naar voren trekken. En nee, dat is omdat hij degene is die heel scherp in staat is geweest, gesteld door God, om precies te zeggen wat jij en ik voor ons geloofsleven, voor onze toekomst mogen weten. En als ik dadelijk dan kom bij Paulus, hè, dat komt dadelijk vanuit, als dat Paulus dan aanhaalt, Abba Vader, wat in Galaten 4 bijvoorbeeld staat, hè, dan kom je daar, krijg je in beeld, Vader, wat grandioos, en zo wil u voor mij zijn, zo bent u voor mij. Dus het mooiste en persoonlijke beeld van God is het vaderbeeld van God. Dat is, zijn zoon heeft over hem gesproken. En nogmaals, die driedeling die daar staat, die zou ik heel goed in de gaten houden. Hè, natuurlijk, dat bent u gewend bij ons, in de goede zin. Pakt de Hebreeuwse schrift. Maar als je dan dicht doet, dan doe je jezelf tekort. Want in die Griekse schriften aan de besnijdenis gaat er nog meer open. Dan heb je de zoon die op aarde rondloopt. En bij Paulus, het is zo ontzettend wezenlijk. Hoort wat hij zegt. Hè, dan heb je echt al die vindplaatsen. Als je die eens een keertje goed op een rij zet. Hij zegt dat. Klopt dat nou? Kan ik dat vinden? En dan zul je zien. Wat ben ik blij dat in ons leven, in jou en mijn leven, God zicht heeft gegeven, licht heeft gegeven op het evangelie van Paulus. We gaan dus even kijken in die driedeling uiteengetrokken, hè, daar de Hebreeuwse schrift over vader, de Griekse schrift aan de besnijdenis over vader en de brieven van Paulus. Nou, ik denk dat het, als je kijkt naar het Hebreeuws, hè, het woord vader, het staat erna in het Hebreeuws genoemd, dat is een mooi en veelzeggend beeld van God. En wat geeft dat aan als daar over God als vader wordt gesproken? Dat is een verwantschap. Hè? Vader en zoon, vader en kinderen zijn verwant. En het geeft een intieme relatie aan. Een vader en een zoon zijn die mensen die dicht bij elkaar staan. Is een situatie waarin de zoon wil weten wie zijn vader is. De zoon wil weten wat zijn vader zegt. En dat soort zaken meer. Dus in de Hebreeuwse schrift gaat het om verwantschap. En een intieme relatie. Nou, en dan noem ik even een paar teksten die ik voor u zelf laat om te lezen. En niet omdat ik lui ben, maar omdat ik denk van, ik verwacht eigenlijk dat wat ik hier doe is gewoon de aanzet, hoop ik, tot een stukje zelfstudie. Nou, wat zegt dan de schrift? Nou, Deuteronomium 32 vers 6 zegt heel scherp, God is de vader van Israël. En dan komt al wat Paulus later etaleert in een rijkdom en in een wijdheid die ik me bijna niet kan voorstellen meer, dat we die nooit gehoord hebben. Hè, maar hij is ook de vader van alle volken. En dat staat bijvoorbeeld bij Maleachi. Hele scherpe zaken om dat goed te weten. Hè, en ik denk dat het ook goed is om te kijken van, wie zegt dat nou? Deuteronomium. Hè, heb je het met de Torah? Maleachi, dat is een profeet. Ja, en dan zie je dat die woorden uit de schrift, dat ze gaan klinken voor je. He, ik denk ook altijd dat ik ben misschien simpel in die dingen, maar als ik lees, dan mompel ik. In de zin van, ik zeg het zachtjes voor me uit. He, en dan, dan, dat is namelijk dat je met je ogen oppakken, het met je eigen oren horen en met je eigen mond zeggen. He, dan, dan kom je er dichterbij. He, de schrift, iedere methode is perfect, daar gaat het niet om. Maar ik heb er zelf behoefte aan om het te horen. Ja, dus dat te laten klinken wat er staat. En ik kan u echt aanraden, lees Deuteronomium 32 vers 6, lees Malachi 2 vers 10. En realiseer je, dus hij is de vader van Israël. En hij is de vader van alle volken. En als ik om me heen kijk, net zoals jij, als ik kijk naar het nieuws, als ik kijk naar de achtergronden van het nieuws, dan denk ik, wat zal er een, en dan zeg ik het heel onduidelijk, maar wat zal er een zucht van verlichting door de schepping gaan, als eindelijk geëtaleerd wordt wie degene is die de touwtjes in handen heeft. Niet al die dictators, niet al die figuren die uitbuiten, misbruiken, kapot maken en al die dingen meer. Kijk maar om je heen. Maar dat is de één die je altijd heeft vastgehouden en die je uiteindelijk daar brengt waar je zelf nooit had kunnen komen. Nee, dat klopt, dat heeft de zoon voor gezorgd. Maar dat je de zicht krijgt, vader, u bent werkelijk. En dat zeggen we misschien heel snel. Maar ga maar eens nadenken, God alles in allen. Ik probeer het wel eens. Dan kijk ik, zie ik zo'n man lopen. Ik noem maar niet Poetin, laat ik dat nog niet doen. Maar dan zie ik zo'n man lopen over het scherm. En dan denk ik, en toch zal God ook dadelijk, Vladimir, in jouw leven duidelijk worden, ik ben er. En ik denk dat dat het machtig is. God is vader van Israël en van alle volken. Ook zo'n hele mooie. Dat is, God is voor de zijnen een zorgzame vader. En ik wou er toch even eentje met je lezen. En dat is de tweede tekst die genoemd staat. Dan staat Psalm 68 en dan staat er een verkeerd citaat. Dat moet vers 6 zijn. Ik denk, die moet ik zeker aankaarten, want die staat verkeerd in je... Ik was te snel met het doorgeven om het te laten maken en toen dat ging bestuderen dacht ik, oef. Dus het is Psalm 68, vers 6. En dan wordt ook weer zo'n facet. Hoe is die voor degenen die van hem zijn? Hoe heeft Israël hem mogen horen dat hij is? He, hij is voor de zijnen een zorgzame vader. En dan zegt Psalm 68, vers 6. Hij is de vader der wezen en de rechter der weduwe. God in zijn heilige woning. Het is gewoon, hij zorgt voor degene die van hem zijn. En ik denk dat een vader der wezen en de rechter der weduwe, je zou voor jezelf de vraag kunnen stellen, waarom staan hier nou weduwe en wezen? Die staan er dus niet alleen voor, mag ik het zo zeggen, ja, daar is God nabij. Nee, dat is juist precies die dubbelslag weduwe en wezen, die heel belangrijk zijn om tot je te laten doordringen. En hij is voor de zijnen een zorgzame vader. En dat wordt benadrukt in Psalm 103, in Psalm 68. En lees ook vooral de profeet Jesaja, die dat ook heel mooi in beeld brengt. Dus dat is de Hebreeuwse schrift. Waar het woord af dus staat, vader. En in de Griekse schrift, dan zie je dat het woord vertaald wordt met pater, wat we pater moet ik dan zeggen, want bij pater denken we aan een langgerokt iemand. We vertalen het dan met vader, en dan moet je even denken aan onze Heer Jezus Christus, die de mensheid duidelijk heeft gemaakt. Wil je hem zien, mijn vader zien, moet je naar mij kijken. Hij heeft God dichterbij dan ooit gebracht. En hoe kun je nou Jezus afwijzen? Bij wijze van spreken, wat ik hoor bij notabene een hooggeleerd mens, die wees Jezus af, had wel wat met God, zei hij. Ik denk, wacht even, ik zou, niet dat ik dan het licht, zo benieuwd, maar ik denk, ik zou graag even met je willen babbelen. Want jij die notabene doordrenkt bent in de schrift, waarom leg je die combinatie niet? En dan denk ik, vader, wie zijn wij dat wij het mogen weten? Als er één is die jou en mij God dichterbij brengt, heeft gebracht, dichtbij brengt, dan kom ik toch echt weer bij onze Heer terecht. En dan krijg je, en dat is zijn prachtige teksten die je op je gemak maar eens moet lezen. Ik kan het allemaal wel gaan behandelen en ik zou het ook sommigen heel erg graag doen, maar dan kom ik ook bij bepaalde dingen uit waarvan ik denk, pak dat nou zelf heel mooi op. Wat staat er in de Griekse schrift aan de besnijdenis? Nou, dat is voor u misschien gesneden koek. Dat betekent dus gewoon hè, de evangelie, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, even makkelijk gezegd, hè, aan de besnijdenis, aan hen die het Grieks hè, en in de diaspora leefden, dat soort dingen. Je moet denken aan voor wie het bestemd was. Het geeft de doelgroep aan. Dus de Joden die niet in Israël woonden, maar in de, nou ja, in Turkije zou je nu zeggen, en dat Griekenland en Syrië en dat soort gebieden. Nou, dan staat er van die hele mooie dingen. En dat vond ik fijn dat het in de studiedag zo heel prachtig even op een rij kwam. En waarom? Omdat het weer zo'n dingen laat zien van hem. God is de vader van de zonen van Israël. En dan een hele mooie tekst uit Matthäus 5, vers 45. God zorgt als een vader. Want hij laat zijn zon opgaan over boze en goede. En laat het regenen over rechtvaardige en onrechtvaardige. Dat is een mooie tekst. Hij laat de zon opgaan. Ik las net bijna, hij laat de zoon opgaan. Maar dat zijn van die teksten, dat ik denk van ja. Hij zorgt als een vader. En als je dan ziet hoe, laten we zeggen, in onze wereld er dictators zijn die mensen hè, dus manipuleren om te doen wat zij nodig vinden. Hè, en terwijl God de mens lief heeft, een vader is. Hij is volkomen in zijn omgang met mensen, zegt Matthäus 5 vers 48. En dan ook zo'n mooie tekst uit Matthäus 6 vers 32. God weet wat de mens nodig heeft. Dat is een goed beeld om eens over na te denken. Dus als jij gaat praten met God, in je gebed met God gaat praten, hij weet wat je nodig heeft. Hij weet wat goed is. Hij weet welke weg er gegaan moet worden. God is een ontfermende vader. En ik ga dat niet met u lezen, maar ik verwijs graag naar Lucas 15 natuurlijk, waar het hele verhaal staat van de verloren zoon. En ja, dat is misschien ook weer zo'n mooi en veelzeggend beeld van wie God is. Ik heb het ooit een keer op een studiedag voor docenten mogen bespreken. Het ging over de Bijbel en toen heb ik dus over Lucas 15 gesproken, over de verloren zoon. En dat heb ik met 80, 90 collega's mogen bespreken. En dan krijg je reacties van, joh, ik dacht dat het alleen maar een soort zonneschoolverhaal was. En dat wordt zo vaak ook, hè, bepaalde dingen lopen aan voorbij, want ja, dat hoort bij de zondagsschool. Wacht even, heb je gezien wie de vader is en hoe de vader handelt in de gelijkenis van de verloren zoon? Ik denk dat dat prachtig is. Wat voor beeld is dat wat je ziet van God? Hè, die zoon die was met een figuur. Hè, terwijl zijn vader nog leefde, mag ik mijn erfenis? En daarna verbrast hij dat. Nou ja, je kent het wel, je kan dat een heleboel accenten geven. In wilde feesten en vrouwen. En toen de erfenis er vandoor was en hij dus ja, in de stal moest gaan zorgen voor dieren en dat soort dingen, dacht hij van ja, ik moet terug naar huis joh. Al ben ik alleen maar knecht thuis, dan is dat nog beter dan hier in deze varkensstal de knecht van een ander zijn. Ik ga terug. En dan als je dat voor het eerst hoort. En als je dat voor het eerst wordt helder gemaakt. En wat heerlijk als je dat op de zonneschool al spelenderwijs meekrijgt. Want het kan zijn op een bepaald moment in je leven dat daar licht op valt. Dat je ineens denkt, ja, zo heb ik het bij mij ook gedaan. Bijvoorbeeld. He, en dan wat gebeurt er? Dan komt die zoon richting huis. En dan vind ik zo'n mooi ontroerend moment. Dan staat die pa op de uitkijk. Dan komt hij al? Is hij er al? He, en hij zegt niet eerst, ja, maar je hebt zoveel poen van mij er doorheen gejaagd. Je trekt eerst overal aan en je gaat de komende jaren werken. Nee, hij rent naar hem toe, omarmt hem. Doet hem het beste kleed aan of het eerste kleed aan, want er moeten nog meer zonen thuis komen. Die tweede zoon moet ook, die oudste zoon moet ook nog komen. Hij geeft een feest, want je bent terug. En dan denk ik, hey. Dan zegt iemand, als je nou dat verhaal leest, denk je eens in de jongste zoon. Hoe die naar huis komt. Maar denk ook eens aan die oudste zoon, die geeft, ja pa, wat ga je nou toch doen? Kalverslacht, wat wil je doen? Feest geven voor die gozer die alles opgemaakt heeft? Verdiep je nou eens vanuit de zoon. En kijk eens naar de vader. Dan heb je dus de jongste zoon, de oudste zoon en die vader. En dan zie je beelden vallen waar je denkt, dus zo kijkt God naar mij. Zo is hij met mij verbonden. Ik omgeef je van achteren en van voren en ik leg mijn hand op je, dus hij is er. Hij wil me ontmoeten na alles wat ik gedaan heb. Zeg je misschien wel, ben ik degene die God wil ontmoeten? Een collega van mij zei dat in een heel verdrietig gesprek. God wil me helemaal niet meer zien, man. En toen heb ik dus het verhaal van de verloren zoon verteld. En waarom? Omdat ik de avond ervoor, God doet niks voor niks, heb ik ontdekt. Ik had een interview gezien met een bepaalde actrice en het stond eigenlijk gewoon aan, want ik wacht op het nieuws. En toen zei die actrice iets waarvan ik rechtop in de bank ging zitten. Die zei namelijk, letterlijk, ben je geïnteresseerd in mij? Je bent gek. Ik wil mezelf nog ineens ontmoeten. Dus wat zelfbeeld betreft. Ik wil mezelf nog ineens ontmoeten. En dan vind ik het zo ontroerend om dan te mogen zeggen, God wil je wel ontmoeten. God staat met zijn armen naar je uitgestrekt. Het is zo'n ontzettend mooi verhaal, maar daar ga ik nou niet over verder. Maar ik heb het uitgebreid aan de jongeren verteld, hè, dat geloven niet iets is op zondag alleen, maar dat het is voor elke dag. En geloven is weten en leven dat God zich verbindt met jou en mijn leven nu al. En ik denk dat het machtig is om dat beeld gewoon te hebben. Ik ga nog even door. Dus lees dat Johannes, Lucas 15, dat is een prachtig verhaal, een heel mooi verhaal. En ik kan me ook herinneren dat ik nadacht over het verhaal. En dat ik dacht van ja, maar het is niet alleen zo dat je kan zeggen, er is een verloren zoon. Er zijn verloren zonen. Want had die oudste wel zo'n beeld van zijn pa? Maar er is zelfs sprake van een verloren vader. En daar heb ik toen een gelijkenis over geschreven. En toen stuurde ik hem naar een bekende broeder, bij wie ik was meer een studie volg. En die zei, wist je dat niet, Andries? Dat en dat boek van een hoogleraar, dat gaat daar ook. Dat heet ook over de terugkeer van de verloren vader. Het is zo enorm dat je God mag kennen als vader. Een ontfermende vader. Nou, dan gaan we even door. God is de vader van onze Heer Jezus Christus. God heeft zijn zoon lief omdat hij zijn ziel aflegt om die daarna weer op te nemen. Machtig is dat God als vader doet niets buiten zijn zoon om. En wat ik een van de hele mooie teksten vind, God, wat Johannes 14 vers 9 zegt, God als vader is door onze Heer voor jou en mij zichtbaar geworden. Wil je een beeld hebben van hem? Kijk eens. God als vader. En dan staat het tenslotte bij, God is de vader van de lichten, met wie geen enkele schaduw van verandering of omkeer is. Doorhebben, wat heb je weer stom gedaan, dat God niet zijn handen van je terugtrekt, maar dat God er is. En dan dat hij je wil ontmoeten. He, als je dan zo'n actrice hoort praten, en het verder is het helemaal niet belangrijk, die vrouw, maar je hoort het bij meer mensen, maar God is degene die zijn handen naar je heeft uitgestrekt, die klaar staat. En dat zijn toch beelden om zo over na te denken. Nou, dan kom ik bij de derde en daar geef ik iets wat meer aandacht aan de tekst. Maar die andere teksten zijn puur bedoeld om ga eens lezen en ga er eens hierin verdiepen. Maar als we nou kijken naar de brieven van Paulus, en waar ben ik blij dat we een concordante vertaling van een aantal van die brieven hebben. Daar is echt, het staat ook al in Markus 14, maar Paulus zegt het ook in Galaten 4 vers 6. En laat ik dat gewoon vanuit de Nederlands concordante vertaling lezen. Waar dan staat in Galaten 4 vers 6. En ik begin even iets eerder te lezen in vers 4. Toen echter het complement van de tijd kwam, vaardigde God zijn zoon af, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, opdat hij hen, die onder de wet zijn, uitkoopt, opdat wij het zoonschap krijgen. En dan komt de tekst waarom ik hem aanhaal, omdat jullie nu zonen zijn, vaardigt God de geest van zijn zoon af in onze harten, die roept Abba, Vader. En dat woordje Abba, dat is geen Hebreeuws trouwens, dat is Aramees. Dat was de taal die in het gezin werd gesproken. Dus als je in een gezin zou gekomen zijn, hè, waar dat wordt gesproken, hè, dat Aramees, dan hoor je gewoon het woord Abba voorbij komen. En dan hebben ze het niet over pa, maar dan hebben ze het over God de Vader. Dus zo worden door de kinderen de vader aangesproken. En dan zegt Maarten Luther, ik heb hem ook een keertje weer open gehad, die zegt dan gemelijk, het is zo dat het hart zo spreekt. Abba, Vader. Jou en mijn hart denkt aan hem, aan God de Vader, in die dichtbije vorm. He, een spreker drukt het dan, probeert het ook wat dichterbij te krijgen door dan te zeggen, papa. He, dat intieme, die relatie tussen vader en zoon, hoe kinderen over hun pa spreken. He, je hart spreekt zo, en waarom spreekt je hart zo? Waarom zeg ik regelmatig tegen vader Abba, tegen God Abba? Dat is niet omdat ik wil laten horen dat ik Aramees spreek. Daar gaat het helemaal niet om. Maar, en dat zegt Luther heel mooi, ik ben geliefd door de geliefde. En dan geliefde graag met een hoofdletter. Dus Gods liefde gaat naar jou uit. En God liet dat zien in zijn zoon. Dus je bent geliefd door de geliefde. En dan zegt Luther ook, alle menselijke welsprekendheid, Dat wordt voorbijgegaan door zulke heldere woorden als hier staan. Abba Vader zegt zo gigantisch veel meer dan al die woorden van mensen, hè, die je wel eens over je uitgestort hoort gekregen. God, Abba de Vader, zo mogen wij die de geest van het zoonschap hebben ontvangen, door Gods geest geleid, we zijn zonen van God, ontvangen hebben, die spreken hem zo aan. En ik denk dat het een prachtig beeld is om even goed tot je te laten doordringen en daar eens mee bezig te gaan. En ook daar God voor te danken. He, dan zijn er dingen gebeurd en dan heb ik niet meer de woorden beschikbaar om het, laten we zeggen, allemaal dicht te timmeren bij wijze van spreken. Dan kan je heel direct met vader praten over de dingen waarin je niet het exact kunt zeggen, maar waarvan je weet, ik ben bij hem. Ik ben thuis bij hem. Ik word door zijn geest geleid. En dan dat hele dichtbij je. Dan is dat woord Abba zo'n ontzettende troost. Dat je dat mag zeggen tegen hem. Tweede punt. En dan wijs ik u even naar de Vader en de Zoon. Dat boekje van A.E. Nog. Dat is ook zo'n tekst waar ik heel blij mee was. Dat heb ik ook laten merken hopelijk. Tijdens de studiedag. Voor ons nochtans, zegt 1 Korinthe 8 vers 6, voor ons nochtans is er maar één God, uit wie alle dingen zijn en tot wie wij zijn, en één Heere Jezus Christus, door wie alle dingen zijn en wij door hem. Dat is een tekst om misschien wel een week lang in het leesrooster te stoppen en er elke dag drie puntjes neer te zetten. In de zin van, met wie wil je nou rekenen in je leven? God de Vader is de bron. Alles komt tot ons door het kanaal, door onze Heer Jezus Christus. Dan wil je toch, als je dat doorkrijgt, de bron is Vader, door de Zoon, door het kanaal komt het bij mij en bij jou terecht. Dan wil je het toch met hem rekening houden. Dan wil je het toch met hem van doen hebben. En dan heb ik ook ontdekt dat wat mensen je ook aandoen, of wat mensen ook van je vragen of eisen en van je verwachten, hoe mensen je ook soms belemmeren en beletten, het hangt ten diepste af van u. En dan is het soms heel goed om niet, maar gewoon woorden zoals 1 Korinthe 8 vers 6, Vader, ik weet het, voor mij nochtans is er maar één God, dat bent u, uit wie alle dingen zijn en tot wie ik mag zijn. En één Heere, Jezus Christus, door wie alle dingen zijn en wij door hem. Bron, kanaal, vader, zoon. Schitterend boekje van A.E. Nog over de vader en de zoon. Mooi om dat erbij te hebben. Dus de studietekst beluisteren de tekst beluisteren van de studiedag. Deze tekst erbij gebruiken, de vader en de zoon gebruiken. Ik denk dat je hem, nou ja, gewoon als je alles gaat doorlezen wat er in teksten wordt genoemd, dan ben je een aardige paar weken bezig. En ik bedoel daarmee niet van, ja, maar gewoon, er is niets heerlijkers, vind ik dan, om te ontdekken wie God is. Hè, wat je dan wel zegt, ja, nou, als u nou zei, zegt zijn leerling tegen me ooit, als u nou zegt dat God vader is, nou, ken je mijn vader? Ja, dan begin je aan de verkeerde kant. Ik heb in mijn voorbereiding, maar ik doe het niet, heb ik geloof ik 15 of 16 dingen die over een vader worden gezegd, die storend werken, als je dat toelaat. En als je niet naar God gaat luisteren in je relatie met God. Snap wat ik bedoel? Soms stelt iemand je een vraag. En soms heb je daar niet gelijk antwoord op. En als ik dan heel persoonlijk mag zijn. Iemand vroeg mij. Hield je van je vader? Ik had geen antwoord. Hield je van je vader? Ik wist het niet. En ik ben daar, als reactie op die vraag, ben ik een verhaal gaan schrijven. En al gaandeweg ontdekte ik, ik had bepaalde ideeën over mijn vader. Ik zat natuurlijk op mijn 13e in Nederland en ik had verder, Dus dan heb je een hele andere relatie met mensen die je kent en lief hebt. En toen God in mijn leven kwam, dan ga je anders naar hem kijken. Naar je eigen vader ook kijken. En dan, ik kan me herinneren dat ik toen gebeden heb. Niet met die woorden precies, want ik weet niet wat ik precies gebeden heb, vader. Dan wil ik, laat me dan zien wie die is geweest voor me. En toen stond ik een keer notabene godsdienst te geven. En het ging ook over vaderschap en dat soort dingen. En ik vertel met veel verven. Zie me nog staan. Hoe mijn vader in mijn leven had gewerkt. Een man die niet kon spreken vanuit het milieu waar hij uitkwam. Heel streng, heel streng. Kon niet spreken, maar hij liet het ook niet door woorden zien. Hij liet het zien door zijn daden. En toen dat tot me ging doordringen. Dat hij een vader was die niet sprak, maar het liet zien door de dingen die hij deed. Dan ga je nadenken over zaken. En dan komen er ineens, dit komt bovendrijven wat je van hem gezien hebt. Hij heeft me zo laten zien dat hij van me hield. Had ik niet gezien. En ook doordat dit in mijn leven ging spelen, dat machtige evangelie, waarin je zo'n zicht op God krijgt, zo'n zicht op God als vader, als Abba krijgt, dan geneest dat woord, zoals Paulus dat spreekt, je hart dat met vragen rondloopt. En misschien wel menselijk dingen aan anderen verwijt. En als je het nou aan mij vraagt, zeg ik ja. Snap je? Die vraag hield je van je vader? Ja. Maar goed, dus even terzijde. Even persoonlijk was dat. Maar ik vind het zo mooi dat we God als Abba mogen kennen. Dat we de geest van het zoonschap hebben ontvangen. Dat zijn geen prachtige woorden. Vader, het is gewoon de kern van mijn leven. Genaten 4 vers 6. U legt het in mijn leven. U geeft me uw wijsheid om het te begrijpen. God is de vader van het medelijden. En van alle vertroosting. Zegt 2 Korinthe 1 vers 3. Laten we toch even kijken. Ik vind dat ook zo'n tekst. Ik weet nog precies. Cor sprak daar een keer over. Broeder van Hoeven moet ik even zeggen. En ik had het nooit. Ik ken die tekst, bij wijze van spreken, ik had hem kunnen citeren, maar ineens viel dat, en het hadden meer mensen, viel dat ineens binnen. En ik lees het even in de MBG, gelaten, of 2 Korinthe 1 vers 3. Ook zo'n tekst waarvan ik denk, ja, ik zou er een heleboel teksten aan kunnen noemen, maar als u heel goed leest wat daar staat, en u gaat kijken, wat staat er daarna in die 9 hoofdstukken die dan volgen, op dat 2 Korinthe 1 vers 3, dan zie je dat dit de toonzetting is voor dat hele stuk, voor al die hoofdstukken. Dus het is zo zonde om dan ineens wam een paar versen te plukken, hè, en de rest te laten liggen. Het kan soms niet anders, maar het is zo grandioos om te ontdekken. Vader, daar zit in heel die hoofdstukken, die eerste 9 hoofdstukken van 2 Korinthe, daar zit het, daar gaat het over. Over die dingen, de vader van het medelijden. Hè, gelooft, zegt Paulus daar, de God en vader van onze Heere Jezus Christus, de vader der barmhartigheden en de God van alle vertroosting. En dan moet u maar eens doorlezen. De God van alle vertroosting. Zo mogen hem kennen. En als je dan doorkijkt, hè, God zegt, ik zal de vader van velen zijn. Dat zegt hij in 2 Korinthe 6 vers 18. En dan een heerlijke tekst. En ik lees een klein stukje voor u uit Efeze 1. En dat zou u voor uzelf gewoon eens nogmaals hardop moeten lezen. Wat zegt Paulus daar? En dan moet je kijken wat er staat. Gezegend. Kun je betere woorden spreken tot eer van hem dan gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die ons zegent met iedere geestelijke zegen, te midden van de hemelingen in Christus. Zoals hij ons uitkiest, in hem, voor de nederwerping van de wereld, toen al, opdat wij heilige en smetteloze voor zijn aangezicht zijn. In liefde, ons tevoren bestemmend tot het zoonschap, daar heb je het weer, door Christus Jezus voor zichzelf, in overeenstemming met het welbehagen van zijn wil. Vader doet niet wat uit de losse pols, maar je ontdekt dat God een prachtig plan heeft waarin je in beeld bent en in beeld blijft. Tot lofprijs van de heerlijkheid van zijn genade, die ons begenadigt in de geliefde. In hem hebben we de vrijkoping door zijn bloed, de vergeving van de krenkingen in overeenstemming met de rijkdom van zijn genade, die hij laat overvloeien, de rijkdom van zijn genade laat hij overvloeien in ons. In alle wijsheid en bezonnenheid, ons bekendmakend het geheimenis van zijn wil, in overeenstemming met zijn welbehagen, dat hij zich voornam in hem tot beheer van het complement van de era's om het al te culmineren in de Christus, zowel in de hemelen als wat op de aarde is, in hem. En lees het maar door. En nou zou je zeggen, ja, ik snap een aantal dingen niet, dat is ook even niet aan de orde. Maar ik hoop dat je heel duidelijk ziet wat hier staat. He, God is de Vader die door Christus Jezus zijn plan volvoert. En dan kom je ook, en daarom denk ik, dat is ook voor jezelf heel belangrijk om te weten. Ga naar Efeze 1 vers 20 en 23. Ga naar 1 Korinthe 15 vers 28. Wie is God? God is de Vader die aan zijn Zoon alle macht heeft gegeven. Voor dat einddoel, dat ene einddoel, God alles in allen. Dan denk ik, neem daar nou eens de consequenties van. God alles in allen. Ik heb toevallig zitten lezen in iemand die op een vervelende manier aan het eind van zijn leven is gekomen. Die heel erg geworsteld heeft met God. En gedichten heeft geschreven. En nou, hij leeft niet meer. Hij kon het niet verder aan. En er zijn gedichten bij waarvan ik echt denk van, nee, dat wil ik eigenlijk niet lezen. En dan komt er dat ene laatste gedicht. Waarin ik denk, toch heb je ergens begrepen dat God jou vast heeft. En dadelijk zal hij vol verbazing zien hoe vader hem geleid heeft. Straks zal hij zien van vader, wat heb ik hieraan voorbij gegaan. Maar hij komt erachter. En ik vind dat God alles in alle dat ging dooddoener, maar dan denk ik, oh, dus ook bij jou jongen. En ook bij jou jongen en bij jou mevrouw, dat soort dingen. Dat einddoel is zo grandioos. Dat smeert het niet dicht, dat laat zien, vader, dat zijn de consequenties in de Zoon, doet u dat. U zult zijn alles in allen. En dan, tenslotte, uit die brieven van Paulus, en dan sluiten we de teksten af over vader. Dat is, God is de Vader die voor ons een plaats in het licht heeft gereserveerd. En u zou eigenlijk, en ik doe het toch, Colossenzen 1 moeten lezen. En ik lees u twee versen. Want er staat zo'n ontzettend mooie richting voor je gebed in. In Colossenzen 1 vers 12 staat dan, en ik val er even midden in, gelijktijdig, en alle dingen die daarvoor gezegd zijn, gelijktijdig de Vader dankend, die jullie bekwaam maakt voor het deel van het lot van de heiligen in het licht, die ons bergt, uit het volmachtsgebied van de duisternis. En dan komt er ook zo'n mooi stuk zin. En ons overzet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Enorm als je die beelden leest. He, als je dat allemaal tot je laat doordringen. En moet je ook kijken. He, in vers 11 daarvoor. Met alle kracht krachtig gemaakt. In overeenstemming met de macht van zijn heerlijkheid. Tot alle volharding en geduld met vreugde. Volharding en geduld met vreugde. En volharding met geduld en vreugde leidt tot danken. Om de genade. Om het antwoord dat jij en ik in ons leven mogen geven. Vader, zo bent u. En ik denk dat het heerlijke is. Hè, en is Paulus begonnen met aan de heilige en gelovige broeders in Christus te Kolossen. Dat is niet zomaar een manier van schrijven. He, van lectoris salutum, he, de lezer heil. Ja, maar dat zegt niks. Totdat je door hebt, vader, zeg je dat tegen ons? Mogen we dat zo verstaan? Ik wou hiermee afsluiten, wat betreft God als vader. En bij het tweede kan ik wat sneller zijn, omdat een aantal dingen al geklonken hebben op de studiedag. En dat vind ik het heerlijke, hè, als je zo dingen bij elkaar ziet komen en door ziet schuiven. Hè, het gaat over God als de Almachtige. Ik ga gewoon even met u aan de slag. Ik moet even wat dingen wegleggen. Ja. Ik lees. In de Hebreeuwse schrift komen deze aanduiding tegen als El Shaddai of El Shaddai. Nou, op de studiedag heeft dat luid en duidelijk geklonken. En in dat Hebreeuws wat er staat, wordt dan letterlijk in het Grieks vertaald. En het is niet om chic te doen, maar er staat dan letterlijk, als je het in het Grieks ziet staan, Theos Pantokrator. Je ziet Theos staan en kan met een beetje, kan je het Grieks dan begrijpen, Pantokrator. Met andere woorden, waar het om gaat is, dat we even duidelijk in beeld moeten krijgen, hè, dat het gaat om God, de Almachtige. En dan kan je er een heleboel dingen over zeggen. Maar eigenlijk staat er in de tekst. Je kan eigenlijk niet zeggen dat de Almachtige de goede vertaling is. De schijnwerper staat niet op de macht die God uitoefent. Maar juist om zijn vermogen, al zijn beloften en plannen waar te maken. Het gaat niet om, kijk mij eens. Nee, kijk eens hoe hij het uitwerkt. Ik hoop dat ik dat even tot je gaat doordringen. Ik moest er zelf ook nog over nadenken hoor. Dus het gaat niet om Gods macht. Maar het gaat om zijn vermogen. Hij stelt je in staat. Hij is in staat om al zijn beloften en plannen waar te maken. Snap je hem? Zie je hem? Dus aan God hoef je niet te twijfelen. Bij een mens kun je zeggen, ja maar, kan dat wel. Maar bij God is het werkelijk, ik heb het vermogen om al mijn beloften en plannen waar te maken. En ik denk dat is precies wat het Griekse woord duidelijk vertaalt, Theos Pantokrator. Maar het gaat er eigenlijk om, je zou het mogen vertalen met alhouder. Hij houdt alles in zijn hand, hij heeft alles in zijn hand. Dat zegt het eigenlijk ten diepste. En er is nog een heleboel te vertellen, maar dat is niet iets voor vanavond. Maar je kunt er een aantal kanten mee uit en een van de dingen, er zijn allerlei afleidingen en daar kan het vandaan komen, dat kan erin meeklinken. Nou, als je het over facetten hebt, er zitten hier een aantal prachtige facetten in. En ik denk dat een van de mooiste facetten die ik me aantrok, dat je ergens in dat woord El Shaddai, dat er iets zit in een aantal woorden die iets te maken hebben met borst, met hart. Zie je God? Die de mens tegen zich aantrekt, aan zijn hart brengt. Dus dat zit allemaal in dat, bij Almachtige dan, maar het is zo dichtbij eigenlijk. Dus God die het vermogen heeft om al zijn beloften en plannen waar te maken. Hij heeft alles in zijn hand. En het hangt van hem af, ten volle en ten diepste. En fijn dat dat ook weer klonk, ook op de studiedag weer. Ik kan niet anders dan daarna verwijzen, maar ik lees u in ieder geval even Openbaring 1 vers 8... en ik ben blij dat sommige sites daarover praten. Dat is tenminste belangrijk, dat het tenminste genoemd wordt in ieder geval. En dan is dat prachtige wat er staat. Dat is dat vers waar je een heleboel over zou kunnen zeggen. Dat is, ik ben de Alpha en de Omega, zegt de Heere God, die was, die is en die was en die komt, de Almachtige. Nou, mag ik dan, er is een site waar je dat zo kan terugvinden in een van de studies, maar dat heeft alles te maken met God heeft dat vermogen om het uit te werken en doet dat dan ook. En ik denk dat dat het prachtige is van de schrift. Ik vind het, schrift is niet iets wat een aantal woorden zijn, maar waarin je gewoon dicht bij zijn hart komt. Vader trekt je met de dingen die hij tegen je zegt, tegen zijn hart. En dat komt veel dichterbij dan El Shaddai, dan denk je misschien aan een hoop hoe wereldse machthebbers zich laten zien. Nou, daar schiet je soms van in de lach, maar bij hem krijg je de tranen van in je ogen, want hij heeft ze in beeld. Nou ja, dan, God heeft zich aan Abraham en diens zonen niet als Jewe geopenbaard, maar als El Shaddai. En daar precies de zaken van onderscheiden. Ik zou zeggen, luister gewoon naar de studiedag, want anders wordt het te veel voor vanavond. Maar heel mooi is ook weer wat er staat in 2 Korinthe 6, vers 18. Ik zal u tot vader zijn, en gij zult mij tot zonen zijn, en dochteren zijn, zegt El Shaddai, zegt degene die alles in zijn hand heeft. En uitwerkt. En het mooie is dat vaste plan van God, dat hij voor ogen heeft en dat hij ook uitwerkt, namelijk alles in allen te zullen zijn. En ik denk dat het een moment is, waarvan ik denk, wat zal dat bijzonder zijn, vader? Dat de machtigste dictator, bijvoorbeeld van dit moment, maar ook die simpele jongen die kapot gegaan is aan allerlei rottigheid. Ineens ziet dat hij er heeft gestaan en hij er was en hij er is. God alles in allen, wat zal dat een bijzonderheid zijn. Dat uit die schepping straks dat vader, dat woord Abba mag opklinken. Omdat hij er is. En als je dan één ding, en daar sta ik ook dit gedeelte dan mee af. Want ik lig ook een beetje met mijn tijd. Ik wilde geen pauze houden, maar gewoon even doorgaan. En als u even gillen wil, dan mag dat. Dan zetten we even de band stil. Maar ik wil u even Psalm 91 lezen. En ik kom dan nog wel een keertje op een ander moment, zo de Heere wil, op terug. Maar ik wil Psalm 91 vers 1 met je bekijken. En daar zijn zoveel mooie dingen over te zeggen. Maar ik stip er even wat van aan. Dus God als de Almachtige. Nou, in Psalm 91 vers 1 staat dan wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. En dan moet je kijken hoe dat dan verder gaat. Ik zeg tot de Heere, mijn toevlucht. En mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw. Want hij is het die u redt van de strik des vogelvangers, van de verderfelijke pest. Met zijn vlerken beschermt hij u, en onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht. Zijn trouw is een schild en panzer. En dan krijg je ook dat beeld bijna van God is degene die constant om je heen loopt en je in beeld heeft. Psalm 91, hij die zit in de schuilplaats van de Allerhoogste. Dat Hebreeuwse woord, iets van seter, dat betekent eigenlijk, schuilplaats betekent eigenlijk verbergen. En dat zie je heel duidelijk in het Grieks bijvoorbeeld, daar komt het heel mooi tevoorschijn. Er staat het woord apocalypto, vanaf verbergen. Het is dus een hele mooie vertaling, schuilplaats. Voor wat er letterlijk staat. Een schuilplaats is een plek die jou onttrekt aan de ogen van je belagers en je voor hen afschermt. Ze zien je niet. Hij staat voor je. Voordeel is, je staat in zijn schaduw en je vangt niet het licht. Hij is jouw toevlucht en veste. Je bent onder zijn vleugels. Hij is jouw groot schild. Dat is niet zo'n miserig klein schildje wat je wel eens ziet in bepaalde historische films, maar zo'n schild dat je voor je neerzet en waar je helemaal achter past. Wat dat betreft is dat ook wel boeiend hoor, wapenkunde, maar goed. Groot schild en tenslotte, hij loopt als een wachter om je heen. Ik denk, zo mooi. Een beschermende overdekking is het, dat hij mijn en jouw schuilplaats is. En het wordt dan ook wel eens genoemd, zag ik even in het voorbijgaan, maar dat is een andere keer misschien nodig. Het is een soort vertrouwenspsalm. Er klinkt vertrouwen, zo ben je, zo maak je het waar en zul je het blijven waarmaken en doe het uiteindelijk aan allen. God als de Almachtige. Nou, ik vind het knap dat u er nog steeds zit. Dus we hebben het gehad over God als Vader. In wezen was dat al voldoende voor de hele avond en voor de komende weken. Het tweede beeld is God als de Almachtige. En ik heb een beetje toch gekozen voor deze manier. Om u, ja, mag ik het zo zeggen, materiaal te geven. Waardoor je zegt van, daar ga ik eens de komende weken mee aan de slag. Maar dat heb ik al gezegd, dat moet ik niet herhalen. We zijn op de helft, dus het is nu 9:00, dus we schieten op. Maar ik ben echt op tijd klaar. God als schepper. Nou, daar kunnen we een heleboel dingen over zeggen. Er is onlangs een kinderboek verschenen, geschreven door een wetenschappelijk iemand en een christelijke schrijfster. En je wordt er eigenlijk een beetje nijdig van. Is dat nou het enige wat je van hem te vertellen hebt? Is dat nou het enige wat je kunt concluderen uit datgene om je heen? Maar we gaan kijken naar God als schepper. Nergens, staat er dan in de tekst, is het beeld van God door de mensen zo toegetakeld als het beeld van hem als schepper. De wetenschap houdt zich intensief met de schepping bezig en presenteert daarover de meest uiteenlopende conclusies. Wat je kunt concluderen is dat ze het niet met elkaar eens zijn. De een zegt dit, de ander zegt dat, de volgende zegt zus. En ik bedoel ze niet belachelijk te maken, daar gaat het helemaal niet om. Een schepper ziet en herkent, erkent men echter niet. Maar als je de wetenschap eerlijk en nuchter bekijkt, heeft zij slechts een enorm kaartenhuis opgebouwd. Van veronderstellingen en vooroordelen, die zij wereldkundig maakt alsof het vaststaande waarheden zijn. En je weet bij een kaartenhuis, flink blazen en het valt om. Het grote probleem van de wetenschap ligt namelijk op het terrein van de logica, logisch denken. Een voorbeeld, een schaap heeft 4 poten, maar niet alles wat 4 poten heeft is een schaap. Bij het zien van 4 poten zouden we dus nooit die dwaze conclusie moeten trekken, het heeft 4 poten, dus het is een schaap, maar de wetenschap doet dat zaak wel. Het lichaam van een aap lijkt op dat van een mens. En om dan te zeggen, dus is een mens een aap, een geëvolueerde aap nog wel, gaat voor mij toch echt wel echt veel te ver. Dat is iets in die schepping leggen van jouw beperkte denken, terwijl je had moeten lezen wat Colossense zei, toch? Met andere woorden, God als schepper, dat is een lastig beeld. En dan krijg je, ook weer zo mooi, zowel de Hebreeuwse als Griekse woorden, die in de gangbare Bijbelvertalingen met schepper zijn vertaald, drukken beslist niet uit dat God uit het niets zou hebben geschapen. Dat is de misverstand als je naar Hebreeën 11 vers 3 kijkt. Trouwens, toch goed om daar eens een keer op een ander moment naar te kijken. Maar het wereldsysteem, het woord kosmos ken je, dat wij kennen is door hem veranderd, aangepast, gevormd. Dan krijg je een totaal ander beeld, denk ik. Moet je eens over nadenken. Dat is niet iets waar je 1, 2, 3 ja op zegt, maar je moet eens over nadenken. Vader dus, u hebt het aangepast, u hebt het veranderd, u hebt het gevormd. En dat wordt nu in uw plan, dat is heel wat anders dan zomaar ineens, er was niks en toen. Zo moet ook Genesis 1, vers 1 en 2 worden begrepen. In Genesis 1, vers 2 staat niet dat uit het niets een aarde opdook, maar dat zij woest en ledig was geworden. Dat is heel belangrijk om dat te weten. Als je dat weet, dat wat het Hebreeuwse woord, haita, als ik het goed uitspreek, was geworden, staat er. Dus de aarde was er al, toen God ermee aan de slag ging. En het Hebreeuwse werkwoord dat ze dan met was geworden vertaalt, drukt namelijk een resultaat uit. Het resultaat is het wereldsysteem, de kosmos, zoals wij dat nu kennen. En daarvoor en daarna is er heel wat mee gebeurd. Ook weer zoiets, iemand zei het laatst tegen me, heb je nog iets over het plan van God? Ja, ik heb nog wel een leuk boekje liggen in de aker, in de ruimte, in het hok, zeiden wij vroeger, maar dat mag je hardop zeggen. Dat ligt er nog. Ken je dat? Ja, dat heb ik geloof ik 30 jaar geleden gelezen. En ben je zo slim en knap dat je nog steeds weet wat je toen... Nee, natuurlijk niet. Nou, dan zou het gewoon goed zijn om niet je boekenkast te vullen met boeken die je al een keer gelezen hebt, maar gewoon eens met vader de dingen te kiezen van waar wil ik me nog een keertje in verdiepen. En er is een prachtige herziening van, hè, maar het moet niet zo worden van, oh, dat heb ik al zo vaak gehoord, dat heb ik al zo vaak, ja, maar is het hier nog steeds aanwezig? Ja, ik ben misschien een beetje lastig, maar het is zo heerlijk als je zelf een heleboel dingen, ik heb het me bewust gemaakt, vader, ben ik niet te moeilijk? En is datgene wat ik nou vertel, wil gaan vertellen, is dat nou... En toen dacht ik, ja, de beste manier om met de schrift bezig te zijn is niet te zitten, te luisteren en klaar. En als de prediker amen zegt, Bijbel dicht te doen en weer vrolijk verder te gaan. Maar gewoon van, hé, hier ben ik nog niet uit, broeder. En soms krijg ik een mailtje, ik krijg data over, dan krijgen we een mailtje over bijvoorbeeld over het leesrooster. Ja, en ik heb zo'n beetje een vaste broeder die mij altijd hartstikke fijn aanspreekt. Vind ik altijd prachtig. Hè? En ik denk, als dat mailtje binnenkomt, denk ik, ha, daar heb je hem weer. Wat voor slimme vraag moet ik nu weer beantwoorden? Dat heeft data ook. Heerlijk, want je krijgt de gelegenheid om dieper, beter, scherper het weer in beeld te brengen. En dat is eigenlijk het enige wat ik maar hoop dat God me af en toe voor wil gebruiken. Dat je in beeld krijgt wie hij is. En pak dan Gods kalender, je kan het zo van me meekrijgen. Het is echt, ja, je hebt het al vaak gehoord. Ja, God alles en alle. Maar soms kijk ik televisie, dan zitten we samen op de bank en dan kijken we naar allerlei afschuwelijke zaken in het nieuws, met wat er gebeurt. En dan denk ik, vader, uiteindelijk staat het moment van u. Dat u zult zijn alles in alle. En dan zie je het leed van die mensen die ze vluchtelingen noemen. Hè, en dan denk ik van dat kan ik niet met een losse opmerking van me afwegen. Hè, zo van ja, alles was Gods bedoeling. Maar geef me even aan, daar zit je toch met je bewogenheid bij. Goed, die Godskalender, dit helder in beeld hebben en houden. Ik heb het zelf ook wel eens weer gelezen. Wat weet ik nou eigenlijk? Daad en ik hebben het toen moeten herzien. Er waren bepaalde dingen die gewoon in de ontwikkeling toen niet helemaal goed neergezet waren. Exact van een paar kleine dingetjes. Maar doordat we er samen zo diep doorheen moesten, had je over iets van, yes, wat mooi dat we dat mogen weten. Hè? En daarom is dat het heerlijkste. Een beeld krijgen van vader is zoiets moois. Dan gaan we door met God als schepper. Het woord van God heeft ons onthuld wat de allereerste scheppingsdaad was van de Vader. De bron van alles, oh ja. En dat was Jezus de Zoon, hè? Dat was kanaal, hè? Ja, inderdaad. De allereerste scheppingsdaad, het is zo mooi dit wat er nu staat. Hij drukte zichzelf uit in de Zoon. De bron van alles liet zich zien in de Zoon. En juist dat heeft hem tot Vader gemaakt. In het beeld van zijn Zoon is de mens gemaakt. Dat is zo mooi. In het beeld van zijn Zoon is de mens gemaakt. Dus wie is Christus? Christus is de superieure uitdrukking, mag ik het zo zeggen, van de relatie van God de Vader met zijn schepping. Hij drukt concreet uit op wie die liefde gericht is. Waar die macht mee te maken heeft. Welke wijsheid er tot tentoon wordt gesteld. En dan krijg je dat mooie woord wat ik... Dat mag je niet zomaar wegprakken. Oh, dat is typisch EH, zo'n EH-woord. Schei even uit, dat is geen EH-woord. Genade is het mooiste en het diepste en het meest grandioos wat God me te zeggen heeft. Genade. En hoe mag dat dan uitwerken in jou en mijn leven? Iemand genade kunnen betonen. Iemand genade willen betonen. Al worstel je ermee. Omdat vader zo is. Ik denk. Het mooie is van alles. Daardoor kunnen God en mens met elkaar communiceren. Toen de Zoon zelf mens werd. En de vorm van slaaf had aangenomen. Mochten wij hem kennen als de Kyrios. als Jezus de Christus. En ik kan het niet anders samenvatten. Dat is een tekst waarvan ik zei, Vader, ik wou dat ik het kon zingen. Dat er een lied voor was dat zo direct dat kon bezingen. Woorden die je bij je moet hebben. Hij is het beeld van de onzichtbare God. Dat snap ik nu. De eerstgeborene van heel de schepping. Dat klopt. Dat snap ik. Want in hem is het al geschapen. Wat in de hemelen en wat op de aarde is. Niets is God gepasseerd. In een onbewaakt ogenblik. Hij heeft het exact precies zo gedaan. Het zichtbare en het onzichtbare. Het zij tronen. Het zij heerschappijen. Het zij soevereiniteiten. Het zij volmachtig. Ik kan me voorstellen dat je denkt van, hè? Hoe zit dat precies? Fijn, daar is op te studeren. Nog eens een band bij te pakken, een studie bij te pakken. En ik bedoel daar niet mee van, dat moet je zelf doen. Maar dan komt het dichtst bij. Het al is door hem en tot hem geschapen. Dat kan ik nu zeggen, Vader. En hij is voor alles. En het al heeft zijn samenhang in hem. Dat zijn woorden die ja, heb jij dat nou ook? Waarvan wil zingen. Vader, wat enorm. Dat alles een samenhang heeft in u. Daar waar ik totaal niks van weet of totaal geen greep op kan hebben. Is bij u bekend en loopt niet buiten uw handen om. Ga niet buiten uw hart. Ik vind eigenlijk, als ik zo terugkijk naar de afgelopen weken waarin we met elkaar dan de studiedag hebben gedaan. En waarin dan dingen voorbij komen. En ik ben al een tijdje bezig met dit soort dingen aan de hand van het artikel De Antecedenten van Jezus onze Heer. En ik, Vader, wat legt u voor een machtig accent neer? Dat we dus door mogen krijgen, dat Colossenzen 1 vers 15 tot 17. Ik ken het, ik heb erover gesproken, dat zullen we alle broeders die hier zitten over gesproken hebben. En Vader, wat voor een enorm beeld geeft u daar aan ons. Dan gaan we naar het volgende punt, want ik ga toch wat sneller afronden nu. God de Elohim, nou ja, dan krijg je dus die onzichtbare Vader en de Zoon. Die twee eenheid, wil je meer weten, pak de studie van het kamp, die vorm van God. Degene die wij als schepper kennen, de Vader is als geest. En niemand dan alleen de Zoon heeft hem gezien. En als Vader en Zoon samenwerken, dan kan je dat zien in de tekst. En dan is dat misschien een wat pittig stukje, wat ik me heel goed kan voorstellen. Maar nogmaals, als je de studieband van de studiedag erbij pakt, dan wordt het helderder. En dat is iets waar je mee aan de slag moet. Maar dan gaat het tenslotte, en dat is het punt waarmee ik wil eindigen, wat betreft het scheppergedeelte, en dan gaan we kort afsluiten. Bij God als schepper draait het dus om de Zoon, om onze Heer. Kijk, en wat je om je heen ziet. De machten van de duisternis doen het hun uiterste best het beeld van de Zoon bij ons onderuit te halen. Langs de weg van de zogenaamde wetenschap doen ze ook zulke pogingen om dit beeld bij de mensheid weg te poetsen, te verdraaien en zelfs belachelijk te maken. Maar jij en ik, en dat heeft God in ons leven gegeven en geeft hij, wij nemen zijn woord, we nemen hem serieus en wij laten ons niet voor de gek houden. Als je gewoon kijkt naar het nieuws, want dat kijk je waarschijnlijk net zoals ik elke dag naar, en dan zie je dingen gebeuren en dan zie je gewoon, dit is de mens in zijn gedachte dat hij het wel voor elkaar krijgt. Die helemaal niet weet wie God is. Maar ben ik blij dat God jou en mij zijn woord heeft gegeven. En dat er een aantal mensen zijn die daar tijd voor geven en tijd voor willen vrijmaken om dat te vertalen. Niet in de zin van is het dan niet goed gegaan? Nee, het is niet goed gegaan. In een aantal gevallen verduistert zo'n vertaling meer. Ik moet altijd denken aan die rabbijn die ik een keer gesproken heb. En die zei tegen mij, meneer, hij noemde mij zo, vertalen is een beetje liegen. En toen ik dat doorkreeg, hij zei, vertalen ze een beetje liegen. Dus hij zei eigenlijk, dat had ik toen niet zo scherp door, want ik zat nog in een andere lijn, als ik het zo mag zeggen. Je moet bij de grondtekst zijn, broeder. Als je u wil praten over het Oude Testament, moet je het Hebreeuws open doen. Dat zal voor het Grieks bij u ook zo zijn, zei hij. Met andere woorden, u moet terug naar de grondtekst, u moet terug naar de bron. En door de bron kom je bij God, want dat is de echte bron. Dus dat is niet een hobby van een aantal mensen in ons midden. Maar het is de diepe wens, de diepe wens. De drive. Jou en mij in ons leven, in ons geloofsleven, het kunnen laten zeggen. En het kunnen laten zeggen op de manier zoals het er staat. Brengt God zoveel dichterbij. Wie God en zijn woord serieus neemt, laat zich niet voor de gek houden. En dan ga ik afronden met een paar dingen nog even. En dat is even aanduidend, want dat is dan echt iets wat je gewoon zelf kunt doen. Waarin een paar prachtige dingen staan. Maar het is gewoon beelden van God. Want er zijn er een heleboel. Heel wat facetten zijn er te bekijken. Nou, er staan nog wat beelden van God in dit artikel. Ik noem even wat dingen. Je ziet ze allemaal staan. Nou, wat ik een hele mooie vind is, God roept Mozes vanuit een brandende braambos. God verschijnt in storm en vuur in Exodus bijvoorbeeld. Maar ook zo'n hele mooie. Hij is als een arend en een leeuw. Nou, een arend, je mag het ook vertalen. En dat zeg ik niet omdat het mijn hobby is, maar ik kan het vanuit het Hebreeuws laten zien. Je mag er ook, het woord geeft ook aanleiding om daar te vertalen, vale gier. Maar bij een arend hebben we iets majesteitelijks gemaakt en een gier vinden we dan een gek dier. Maar als je het goed doorkrijgt, dan is die vale gier zo gek nog niet. In de zin van wat zijn functie is in de schepping. Dus hij is als een arend. En trouwens zo'n vale gier of heeft een spanwijdte van tussen de 2,5 en 3,25 meter. Dat is een aardig beest hoor. Dus spanwijdte weet wat ik bedoel, hè? Wat een vleugelsman. Dus God als een, kan je het voorstellen? God als een arend en een leeuw. Hij waakt over ons. God is het suizen van een zachte koelte. En dan die mooie woorden. En ik hoop dat je ooit een keertje de kans hebt gekregen om bij Engedi te staan. Bij de waterval van Engedi. Of Engedi zeggen ze ook wel. En dan zag je daar die grotten daarboven. En ineens zeiden we tegen elkaar, je zou nou zo zal kunnen zien kijken waar mijn David blijft. Zo dichtbij. Je ziet ineens dat Bijbelverhaal. Zo'n soort God moet je je daarbij voorstellen. Een schuilplaats in de rotsen die onbereikbaar is en dus veilig is. Hoog. Je moet echt klimmen om er te komen. En dat is dan, hij is een burcht en hij is een rots. Dus dat je gewoon dat soort beelden ineens ziet. Dat vond ik het mooie van in Israël zijn. Met alle dingen die er verder bij komen, maar gewoon dat je Bijbelse beelden voor ogen ziet. Dat vind ik zo mooi. Nou, God als een herder. En over schapen is een hoop te vertellen. Maar dat is een prachtig beeld. Die brengt de schapen daar waar ze moeten zijn om te eten. En dan hoop ik maar dat al die herders die schapen brengen waar ze moeten zijn. Want ik denk, maar dan rijd ik de Brienoordbrug over Rotterdam-Zuid, richting Zeeland, naar onze familie, de kinderen. En dan lopen er al die schapen dat gras af te vreten, waar is al die auto's met al dat chemische spullen en al dat lood? Dat is toch helemaal niet goed? Maar goed, dat denk ik dan met mijn beperkte verstand. Maar God brengt, zet je niet met je in dat soort eetsituatie, zeg maar, die brengt datgene, hij is als een herder, zo kent hij je, en hij kent de mens door en door. Hij is als een moeder, mooi beeld van Jesaja, hij is een pottenbakker, ook heel prachtig, maar nogmaals, dat kan allemaal niet vanavond, maar ik hoop eigenlijk het u nieuwsgierig gemaakt te hebben, dat u zegt van, ik ga er zelf eens naar kijken. En dan tenslotte, en dat vond ik een hele mooie om mee te eindigen, dat is dus de uitsmijter van vanavond. Dat is wat 1 Timotheus 6 vers 16 zegt. En ik lees dat even met u als afronding. De 6 vers 16 van 1 Timotheus, waar dan er staat begin even in vers 15 te lezen. Dan gaat het over de verschijning van onze Heer Jezus Christus. Welke te zijner tijd de zalige en enige heerser zal doen aanschouwen. Ze zullen hem zien. De koning der koningen en de Heere der heren die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont, die geen der mensen gezien heeft of zien kan, hem zij eer en eeuwige kracht. En daarop past een hartgrondig amen. God woont in een ontoegankelijk licht. Als denkertje geef ik je mee, denk aan de opstanding. Denk aan het moment dat het de dood zal zijn opgeheven. En de Heer was het al zo. Levend geworden. Dat is zo'n licht. Wat daar te zien is, die onsterfelijkheid die de Heer had, die is zo'n licht. Als je dat zou zien, zoals het is, dan ga ik je verblinden. Maar het mooie is, bij zijn komst zullen we hem zien zoals hij is. En zullen zij aangepast om het te kunnen zien. Snap je wat ik bedoel? God woont in een ontoegankelijk licht. Wauw, er staat niet iets onbegrijpelijks voor mij en voor jou, maar er staat, ja, opstanding, onverderfelijkheid. Alles wat God heeft gezegd, komt eraan. Dat is inderdaad wauw, prachtig. En dan in dat grote kader, hè, als je dan kijkt naar, hij is als een burcht, nou, dan wordt er zoveel gezegd, degene bij wie ik schuil, mijn steenrots. Mijn wachttoren, mijn vesting, degene die me redt, mijn God, mijn rots, mijn schild. Ik hoop dat je vanavond iets hebt mogen laten zien van dat machtige, van wie God is. En nogmaals, ik weet één ding zeker, het is niet klaar nu, maar ik hoop dat u een boeiende tijd tegemoet gaat en spreek me van ganse harte aan. Als ik u kan helpen om daar verder mee te komen. Het is gewoon heerlijk om zaken in beeld te krijgen. En vooral een Bijbels beeld van God te hebben. En wat heerlijk dat je dat mag weten. Tot zover vanavond. Amen.